Onze hulp en onze enige verwachting is in dit middaguur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken, offermenigvuldigd, van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit de 146e psalm en daarvan het 5e en het 7e vers. Met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen psalm 39, daarvan het 5e vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden. Boek Rut. Tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. We noemden nu Rut 2, de versen 1 tot en met 10, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 39, het 5e vers.
Ik geloof, Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen van het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. En Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achterdien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En ziet, Boas kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En zij zeiden tot hem, de Heere zegene u. Daarna zeide Boas tot zijn jongen die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? En de jongen die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide, deze is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden Moabs. En zij heeft gezegd, laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan, van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zeide Boas tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld om op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan. Maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld dat zij maaien zullen. En gij zult achter haar lieden gaan. heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En zij zeide tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben?
Met de hulp des Heren willen we verder gaan met de behandeling van het boek Rut en de tekstwoorden voor vanavond kunt u vinden in de eerste drie versen van wat u is voorgelezen. Rut 2, vers 1 tot en met 3. Dan lezen we Gods heilig woord en onze tekst. Naomi nu had een bloedvriend van haar man. Een man geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech. En zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter die, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zeide tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld, achter de maaiers. En haar viel bij geval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. Tot zover. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Laat het ons maar zien, Heere, wie we zijn. En toon ons onze werkelijke gestalte. Opdat we vanavond voor het eerst of opnieuw eerlijk mogen worden voor u. En we hier mogen staan of in onze bank mogen zitten. Als mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze niets goeds voor u kunnen inbrengen. Enkel zonde. Enkel schuld. Die u niet zoekt. Want er is niemand die u zoekt. Niemand die naar u vraagt. Alle zijn we afgeweken. Opdat het woord van vanavond ons tot beschaming mag zijn. Dat een vreemde, een Moabitische, vervreemd van de verbonden gods, vervreemd van het burgerschap van Israël. Die ging zoeken, omdat ze het onder die trekkende liefde niet meer uithouden kon. Heren, en dat het ons zo zijn mag. Wonderlijk zijn mag vanavond, dat wij ook onder datzelfde woord wat vanavond gepredikt wordt, verbroken mogen worden. En dat het ons zo mag zijn, dat we niet meer kunnen gaan zitten en niet meer kunnen gaan staan, niet meer voort kunnen. Omdat er een schreeuw in onze ziel gekomen is voor het eerst of opnieuw. Een schreeuw naar u, naar het levende brood. Naar de enige weg, naar het enige middel om de welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen. O Heere, dat leven, dat zoekende leven wat het buiten u niet kan stellen, ook in ons leven gevonden wordt. Leer het ons, jonge mensen. Leer het onze kinderen. Heere, overtuig hen ook vanuit dit woord ervan, dat het zoeken van de dingen in deze wereld enkel en alleen maar de dood oplevert. En dat het nooit blijvende bekoring geven kan. Overtuig onze jonge mensen ervan. Dat er alleen maar leven te vinden is bij u. In Bethlehem. Op de velden van Efrata. Bij een koning die veracht was. Een smaad van mensen. En dat er alleen maar leven te vinden is door te bukken en bukkend achter u aan te komen. O grote koning, daal neer in de harten van de jongeren, maar ook in de harten van ouderen, heren die nog vreemd zijn van u. wilt u ze vanavond stilzetten en jaloers maken op dat leven van die Moabitische Rut. Jaloers maken op de gerste korrels die ze rapen mocht op de akker van Boas. Jaloers maken op de belofte die zij daar zag, ook al was er veel voor haar verborgen. Heere, wilt u zelf ook aan hen denken, die in ons midden beladen liggen onder de zonde en geen weg zien. En die in hun leven niets anders zouden wensen dan u te volgen en u te kennen, maar die niet weten hoe. Heere, wil hen onderwijzen uit dit woord. En leer hen die weg van zichzelf te verliezen, van zichzelf te verloochenen, weg van minder worden, weg van afbraak, om bukkend alleen u te vinden, bukkend alles verliezen, van het gegeven te leren leven. Heere, geef dat uw kerk ook veel dat leven van Rut innerlijk, geestelijk mag leren. Dat leven op die afgemaaide stoppels, dat leven om een kruimel genaagd, dat bukken. O God der Goden, wilt u uw kerk en uw kinderen niet vergeten, maar in Bethlehem, het huis in de stal waar hij geboren is, verzadiging van vreugde schenkt, in de ontmoeting met het kind uit de stam van Boas, met het kind uit de stam van David, met het kind dat uw zoon is, die zelf gezegd heeft dat hij het brood des levens is. En dat bij hem leven te vinden is tot in eeuwigheid. En die spijzen geeft aan hongerigen en aan dorstenden. Rijk en ruim. Die arme uit genaas zijn hulp ter verlossing wil schenken. Heer, het is toch niet onze zaak. En wij hoeven het toch niet te prediken en wij hoeven het toch niet in de harten te leggen. Het is toch uw eigen werk. Ach, wil dan zelf nog werken. En zelf nog die dingen in ons hart verlevendigen, of voor het eerst in ons hart schenken. Opdat we vanavond mogen zien dat u arm bent met macht. En dat u groot zijt van vermogen. Dat u armen met goederen vervult. En dat u rijken ledig wegzendt. Heere, wil het doen om uw naams wil. Want bij ons zijn geen redenen dat u tot ons zou spreken en dat u aan ons zou denken. Maar wilt u zelf uit vrije genade om Jezus Christus, het brood des levens, aan ons denken en ons uw zegen niet onthouden. Wil zijn in het midden van ons, wil zijn met de gemeente. Heere, wil nog onder ons wonen en onder ons werk. Laat ons niet over aan ons eigen hart en aan ons eigen begeren en aan ons eigen verlangen. Maar zet ons nog stil. Wil nog bekeren, Heere, wil nog werken. En wil het nog bevestigen wat u toch zelf beloofd hebt in uw woord. Dat uw trouw nog rust op het late nageslacht. Dat uw verbond niet trouweloos wil schenden. O, bewaar jongeren en ouderen ervoor dat ze trouweloos op uw verbond geen acht geven. En de paden van u en de wegen van u versmaden. Maar wil geven dat door uw trouw en uw opzoekende genade ook jongeren en ouderen gebracht mogen worden, bukkend en buigend voor u. U achterna klagen, u achterna volgend. Heere, wilt u zijn met onze kerk, zijn eigen kerken die we mogen dienen. O God, bewaar ze bij uw woord. Wilt u de geesten van afval die in alle kerken rond waren. En die ook ons eigen kerkelijke leven niet voorbij gaan. En waar wij alle mede schuldig aan zijn. Wilt u onze kerken niet verlaten. Maar wederkeer geef, wederkeer tot u de levende God. Heere, geef dat aan onze kerken in ons vaderland. De kerken op het erf van de reformatie. De kerken waar dan ook in de wereld. O God der Goden, bewaar ons dat we knielen voor het beeld van het beest. En voor de antichrist en zijn antigoddelijke macht. Bewaar ons dat we onszelf zouden overgeven in leringen en in wegen die niet uit u zijn. Maar geef nog een wederkeer. Geef nog een wederkeer, opdat we waarachtig naar u gaan vragen en waarachtig zelf in de nood mogen komen. Heere, gij weet, als wij rondom ons zien, als wij op ons eigen hart zien, dan is er geen reden om ons te verheffen. Dan is er alleen maar alle reden om neer te zinken. Maar zou u nochtans uw werk willen behouden? Zou u nochtans onder ons en onze kinderen willen werken? En zou u ook de kerken die uw naam dragen niet over willen geven? En willen uitleveren in de handen van de sterk gewapende? Heren, wij moeten belijden dat wij het ernaar maken. Dat wij de maat volzondigen. Dat wij dagen zonder getal afwijken. Maar heren, u hebt toch beloofd dat zelfs in het laatste der dagen, zelfs als er vele Christussen zullen opstaan, als er vele dwaalgeesten zullen rondwaren, dat toch uw werk zou blijven. Dat toch uw kerk gebouwd zou worden. Heren, bouw dan op deze wereld. En bouw dan ook onder ons uw Sion. Ja, wil de kandelaar niet wegnemen. Maar wil uw koninkrijk uitbreiden onder ons en onder onze kinderen. Wil ook aan ons landelijke, maatschappelijke leven denken. U weet, heren, in wat voor een chaotische tijd we leven. Tijd van geweld. Tijd van terrorisme, van verschrikking. Tijd waarin niemand zijn leven zeker is. Heren, heren, zoudt u zelf ons willen bewaren? Zoudt u zelf ook ons land willen bewaren? Voor die grote verschrikking die komt, die zijn sporen vooruit werkt. En indien het in onze dagen komen moet, omdat gij het besloten hebt, dat de machten uit de afgrond ontketend worden. En dat het beeld en het beest uit de aarde en uit de zee opkomt. Heren, zoudt u die genade willen schenken. Dat we u niet mogen verloochenen. Zoudt u die genade willen schenken. Dat we niet mogen meedoen. En het teken mogen dragen van het beest. Zoudt u willen geven. Dat door uw soevereine genade onder ons en onze kinderen we nog mogen zijn. Die de smaadheid van uw volk, de smaadheid van Christus willen dragen. Liever dan de schatten van Egypte. Heere, zie nog op ons neer. Bewaar. Bewaar ons land, ons volk. Geef nog, Heere, indien het in uw raad kan bestaan. Dat in ons land, dat in ons volk, nog een terugkeer mag zijn tot u. O God wil nog veel gebed geven, zolang als gij het gebed niet afsnijdt. En zegt tot ons, bid niet meer voor dit volk ten goede. Geef nog veel gebed, voor vorstenhuis, voor regering, voor het volk en voor ons land. Opdat het goede, wat alleen maar goed kan zijn voor ons, ook van u afgesmeed mag worden. En we dwars door alle onmogelijkheden heen, toch een regering en een staatshoofd mogen krijgen, wat leert klagen om u en leert zoeken naar u. Bekeer de koningin, bekeer haar gezin, bekeer de overheid, heren. Ook al hebben zij en wij allen het er niet naar gemaakt. Maar zou het nog mogelijk zijn? Zou het nog mogelijk zijn bij u? U kunt toch dingen doen die wonderlijk zijn. U kunt toch dingen doen die tegen onze verwachting en tegen onze gedachten ingaan. U bent toch de God van het wonder. Heere, bevestig en bewijs het nog. En geef dat die wonderen bovenal ook mogen blijken, hier onder ons. En dat het zoekende leven, het bukkende leven van een Rut, voor uw genade droom, ook in ons leven mag blijken. Heere, schenk het. Dient is het niet, allerminst, maar schenk het nog. Uit uw soevereine welbehagen, om de verdiensten van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt de Heer en zijn dienst uw gaven af te zonderen, willen we zingen uit Psalm 25, het vierde en het zevende vers. Heere goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En het zevende vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. 4 en 7 van Psalm 25. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit de 72ste psalm en daarvan het 8ste vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren gekoesterd door de zon, het zal op het gebergte geruis doen horen. Gelijk de Libanon, 8ste vers van psalm 72. In gedachte gemeente gaan we terug, eeuwen terug, naar de oude geschiedenissen, het oude Griekenland. Daar had u een stad die u allemaal kent, die nog bestaat, de stad Korinthe, een stad die vroeger bekend was vanwege zijn bandeloosheid, maar ook als havenstad en als centrum waar vele wetenschappen en kunsten hoogtij vieren. En vele eeuwen voor Christus geboorte is het gebeurd midden in die stad Korinthe, dat 's middags rond het middaguur op het heetst van de dag, dat er rumoer ontstond op het marktplein. Daar, midden tussen die kooplieden die hun waren verhandelden, daar verscheen een man. Een man in een lang wit kleed. Een man die iedereen in Korinthe kende. Het was een denker, een wijsgeer, een filosoof. En die man werd met verbazing, met verbijstering nagekeken. En die verbijstering ging al heel spoedig over in een wat spottend schouder ophalen. Sommigen wezen naar hun voorhoofd. Want die man liep met klaarlichte dag met een lantaarn in zijn hand. En ze vroegen aan hem, wat doe je? En die man keek met verbijsterde en verwilderde ogen zijn vragers aan. En hij zei, ik zoek God. En hij liep maar door met zijn lantaarn over die markt in Korinthe. En hij zei maar door, ik zoek God. Hebben jullie hem gevonden? De mensen lachten. De priesters lachten van de afgodstempels. Eén zei, ja maar man, hier worden toch de goden vereerd, daar moet je God toch zoeken. Die goden zoek ik niet, ik zoek de ene God, de ware God. En zo is die denker, die met al de afgodendienst aan een eind was gekomen en in zijn nood rondliep, omdat hij voelde er is één God, een ware God, doorgegaan. Hij heeft gezocht. Hij heeft gezocht. En we denken, hij heeft niet gevonden. Het is een aangrijpende geschiedenis. Een geschiedenis die ons tekent dat er ook in het heidendom een zoeken geweest is en nog is. Soms een hartstochtelijk zoeken naar de ene ware God. Maar ze hebben niet gevonden. Het is ook een geschiedenis die ons aanspreekt omdat er zoveel mensen zijn die wel meer of minder in aanraking gekomen zijn met het woord van God. Ze hebben gezocht en ze hebben niet gevonden. En waardoor komt dat? Dat komt hierdoor. Dat ze verkeerd zochten. Of dat ze ook zochten waar de Heere niet gevonden kon worden. En laten we daarom tot onderwijs voor ons allen blik slaan in het boek Rut. Waar je ook een zoekende vrouw vindt. Maar toch ook een vrouw die uiteindelijk vindt. Opdat wij ons zoeken aan het woord uit dit schriftgedeelte mogen toetsen. En iets van dat echte zoeken zoals Rut zocht, ook in ons leven geboren wordt of versterkt wordt. We willen dan nadenken over Ruts zoeken naar voedsel. Drie gedachten komen uit onze tekst naar voren. In de eerste plaats hoe Rut op weg gaat. In de tweede plaats hoe Rut zoekt. En in de derde plaats waar Rut zoekt. Rut zoeken naar voedsel. Hoe Rut op weg gaat. Hoe ze zoekt. En waar ze zoekt. Rut. De vrouw uit Moab. Ze is met Naomi teruggekeerd naar de velden van Bethlehem Juda. Ze heeft gehoord hoe dat Bethlehem in beroering kwam toen Naomi binnentrad in de poorten van Bethlehem en ieder in verbijstering en ontroering zei, is dit Naomi? En nu staan ze daar, in Bethlehem. Naomi hoort daar in wezen thuis. Maar Rut staat daar als vreemd. Te midden van een vreemd volk. Te midden van een vreemde omgeving. Maar toch, met de keuze in haar hart. Keuze die we een geloofskeuze mogen noemen. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. En daar staan ze. Ja, zonder dak boven hun hoofd. Zonder dat er in hun levensonderhoud wordt voorzien. Want als Rut en Naomi in Bethlehem terugkomen, dan heeft Naomi door haar wegtrekken naar Moab het land van haar man. De plaats waar haar man en zij gewoond hebben. Verspeeld. Geen huis. Geen dak. Geen voedsel. Niets. En ook al wuifden de velden rondom Bethlehem van de gerst. Waarin de sprake uitging dat God zijn volk bezocht had en na de hongersnood opnieuw zegen gaf. Waarin zelfs ook de sprake ruiste dat God zijn volk bezocht. En dat de Heere weer opnieuw deed blijken dat hij genade wilde bewijzen. Ze konden bij die gerstenkorrels niet komen. Want ze hadden geen land. En ze hadden geen dak. En ze hadden geen aarde waar ze recht op hadden. Ach, en misschien dat ze eerst die eerste dag of die tweede dag bij een verre verwant of bij een ver familielid nog wel wat onderdak kreeg. Misschien hebben ze ook nog wel wat brood gekregen, we weten het niet. Maar in elk geval, dit is duidelijk. Als ze in Bethlehem zijn, Naomi en Rut samen. Ja, zo kunnen ze niet verder. Hoe moeten ze nu in hun leeftocht voorzien? Hoe moeten ze nu verder in Bethlehem leven en wonen? En weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat Rut met Naomi spreken. Dan gaat Rut aan Naomi wat vragen. En dat is een vraag die we met elkaar eens nader moeten bezien. Dan gaat Rut, wanneer ze daar berooid en leeg in Bethlehem zijn teruggekeerd, aan Naomi dit vragen. Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aarde oplezen achter die in wiens ogen ik genade zal vinden. Daar ligt al veel in. Want daaruit blijkt dat Naomi en Rut met elkaar gesproken hebben. Dat Naomi en Rut ook met elkaar gesproken hebben over de God van dat volk. En over de dienst van die God. En dat die God nu in zijn wetten gezegd had. Dat er nu voor de vreemdeling. Dat er nu voor de arme. Voor de wees en voor de weduwe die geen land en die geen recht had. Dat de Heere daar zo voor wilde zorgen. Dat die berooide, die arme, die wees en die weduwe. Die mocht delen in de opbrengst van het land van de rijk. Want aan de rijken was het bevel gegeven. En u kunt het lezen in Deuteronomium 24, in Leviticus 19. Aan de rijke landbezitters was het bevel gegeven dat zij voor de armen over moesten houden. Ze mochten de hoeken van hun veld niet afmaaien. Maar wat op de hoeken van dat veld stond, dat stond daar om door de armen te worden meegenomen. Ze mochten ook, wanneer ze gemaaid hadden en er wat aren op de grond, op die stoppelgrond waren blijven liggen, ze mochten ook die aren niet nagaan lezen, niet op gaan rapen. Nee, die bleven liggen voor de armen en voor de vreemdeling. Dat gebod had de Heere gegeven als een blijk van genade en van gunst, waarmee hij ook de vreemdeling en ook de armen wilde bezoeken en ook nog aan armen wilde denken. En nu gaat Rut niet zeggen: zullen we maar proberen om wat aren te krijgen van die of van die. Naomi, heb je niet een vriend? Naomi, heb je niet iemand bij wie we wat graan kunnen ontvangen, zo voor niets? Rut gaat zich zo opstellen dat ze laat zien hier in die vraag dat zij nu ook zo'n vreemdeling is en zo'n arm is. Ze zegt niet: Naomi, je hebt toch zoveel vrienden en zoveel kennissen die ontroerd waren toen wij in Bethlehem kwamen. Zullen we het daar niet van kunnen krijgen? Nee, laten we ons maar in de weg stellen. Ik ben een arme, ik ben een uitgestotene. Ik hoor niet bij dat volk, want ik ben een Moabitische. Maar mag ik dan nu als vreemdeling toch op die akker gaan? En toch op die akker, dat wat daar staan blijft en wat er blijft liggen voor de armen op gaan rapen. Kijk, daar ligt heel veel in opgesloten wat ons Ruts innerlijke gesteldheid deed. Rut heeft gekozen: uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Ze heeft de bruggen achter haar doorgebroken. Ze kan niet meer naar het Moab terug. En nu is ze in Bethlehem. En zegt ze nu: nu hoor ik het bij. Bethlehemieten, jullie moeten me nu gerst geven. En jullie moeten me nu ook eten geven. Want ik heb gezegd dat ik bij jullie wil horen. Rut kent haar plaats. Rut weet wie ze is. Rut laat in die vraag zien: ik sta er nog buiten, ik ben een vreemdeling. Ik ben een Moabitische. Ik heb geen recht op die gerst, ik heb geen recht op de zegeningen die God aan zijn volk geeft. Maar mag ik dan als een arme achteraan komen? Mag ik dan als een vreemdeling toch nog wat korrels gerst tot me nemen? Wat een bescheidenheid. Wat een geestelijke bescheidenheid die daarin ook tot ons spreekt. Want daar zitten grote lessen in voor u en voor mij. Want kijk, als we denken aan die keuze van Rut, dan is er misschien ook in uw leven wel eens een keuze gevallen. Ik hoop het. Dat u het met heel uw hart, getroffen door de goedheid van God, gezegd heb: Heer, ik zal u lief hebben. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En wat is er toen gebeurd? Wat is er gebeurd toen die jongen tot de ruimte kwam? Toen dat meisje of die vrouw haar eigen hart en haar eigen nood ging leren kennen. En toen er in haar hart die keuze kwam: Heere, bij dat volk wil ik horen. Oh, wat gebeurt het vandaag niet veel, dat mensen met hun keuze wat worden. Dat mensen zeggen: Ik heb gekozen en ik ben het. Nu behoor ik bij Gods volk. Nu ben ik een bekeerde jongen. Nu ben ik een veranderd meisje. Als u zo leeft, dat is de dood in de pot, hoor. Want dan gaat u uzelf iets aanmatigen, waarvan u zich maar eens afvragen moet. Heb ik dat wel van de Heere ontvangen? Weet God daar ook van? En weet u wat u dan voor mensen krijgt en wat u dan in uw leven krijgt? Gearriveerde mensen. Mensen die er zijn. Mensen die niet meer van het gegevene hoeven te leven. Maar mensen die het hebben. En ik lees nergens in de Bijbel dat God een volk heeft. Dat het heeft. God heeft een volk wat arm wordt. En wat, ik mag het wel zo zeggen, steeds armer wordt. Zodat er uiteindelijk niets anders overblijft dan wat de profeet zegt. De Heere heeft zich doen overblijven. Een arm en een ellendig volk. En als je dan op jezelf ziet, ach, dan kun je het er vaak niet voor houden. Dan moet je jezelf er buiten zetten. Net als Rut. Dan moet je zeggen, ondanks die keuze die achter je ligt. Ondanks die hartelijke begeerte om in de weg van de Heere te wandelen en de Heere te dienen. Ondanks de bewogenheid van het hart waarmee je koos voor de smaadheid en tegen de schatten van Egypte. Heere, sta nog buiten, want ik ben en ik blijf. Een Moabitisch. Mijn afkomst is daar in Moab. En ik raak mijn Moabitisch zijn niet kwijt. Mijn zonde. Het is een muur tussen u en tussen mij. En tussen uw volk en tussen mij. En nu wordt uw volk gezegend, Heer. Nu zijn er rijke beloften en rijke zegeningen. Maar ik heb ze niet verdiend. Maar dan toch die begeerte, dat verlangen van Rut. Om nu van de akker van Bethlehem voedsel te ontvangen. En dat kan ze alleen maar. Als een vreemdeling en als een arm. En dat zegt ze ook tegen Naomi. Mag ik nu als een vreemdeling en als een arm gaan? Kijk, Rut weet zo goed dat ze geen recht heeft. Rut weet zo goed dat ze Moabitische is en dat ze buiten het volk staat. Dat ze niet eens zelf op weg durft te gaan. Ze vraagt het aan Naomi om toestemming. Naomi, u weet van de God van Israël af. En u weet van zijn wetten af. Naomi, mag dat wel? Ben ik het wel waard? Kan dat wel? Dat ik nu naar dat veld mag gaan om van de akker te eten. O, wat zal dat een woord geweest zijn, wat het hart van Naomi verblijd heeft. Wat is dat een woord, wat het hart van een ambtsdrager of van iemand die genade mag kennen verblijd, wanneer er iemand bij hem komt en hem vraagt om raad, om geestelijke raad. En daarin te kennen geeft dat hij zichzelf als de grootste onwaardige heeft leren kennen. Wat zal het Naomi's hart verkwikt hebben? Zijn er nog onwaardig? Weet u dat u er buiten staat? Ach, weet u wat er vandaag en zelfs ook in onze eigen kringen aan de hand is? Er zijn zoveel mensen die het weten. Er zijn zoveel mensen die nooit meer onwaardig en onwetend en blind geworden zijn. Ik kom soms mensen tegen die met hun hoofd precies kunnen vertellen hoe God zijn volk bekeert. En ik zou zeggen, kennis is goed hoor, en onderzoek van Gods woord is goed. Maar als u er nooit een onwetende mee geworden bent, en als u er nooit een onwaardige mee geworden bent, maar als u met uw verstandelijke kennis nog de man of de vrouw of de jongen of het meisje wordt, dan verstaat u niet die schuchter bescheiden vraag van Rut. Maar bovenal, weet God dan wel van u af. O, verlies het toch eens. Kom toch eens met al uw wetenschap en met al uw kennis aan het eind. En zeg het dan maar net als Rut. Heer, ik weet het niet. Zou ik nu ook nog zalig kunnen worden? Mag ik nu ook nog iets van die genadegave die God aan zijn volk gegeven heeft, gevende hun brood? Zou ik nu ook nog in iets van die genadegave mogen delen? Of leef daar niet overheen. U, die misschien in uw leven die keuze kent. Leef er niet overheen. Over de scheiding die er door de zonde is tussen u en tussen God. Maar leer iets van die bescheidenheid. Van die eerlijkheid. Van Rut. Vraag veel om licht. Opdat God u leert wie u bent. En wat voor u nodig is. Rut, ze vraagt het aan Naomi. Naomi, mag ik daar wel heen gaan? Kijk, de Heere, die maakt mensen die van zichzelf moeten zeggen dat ze schuldig zijn. En dat ze er buiten staan. Eerlijk en voorzichtig. Zie je daar, Rut? En dan geeft Naomi een antwoord. Wat zegt Naomi? Zegt Naomi. Nu kind, ga maar en dan moet je naar die en die akker gaan. Naar de akker van Boas. Nee, dat zegt Naomi niet. Maar ze zegt vanuit de volheid van haar hart. Ga heen, mijn dochter. Ze stemt erin toe. Dus voor het eerst. Voor het eerst dat Naomi aan Rut een toestemmend antwoord geeft. Vanuit de volheid van haar hart ga heen. Nee, ze zegt niet naar die akker, naar Boas. Ze laat God Rut leiden. Ze laat God werken. Dat is een verstandige leidsvrouw. We zouden zeggen dat is een verstandige geestelijke verzorger. Dat is een verstandige ouderling. En dat is een verstandige dominee. Die Naomi. Die legt Rut niet de handen op. Die laat God werken. Die heeft verstand ontvangen. Naomi met goddelijk recht bestraald. En dan moet u nog op een klein ding letten. Dat hier in het begin van Rut 2 telkens weer gesproken wordt van Naomi. De naam Naomi wordt met nadruk genoemd. Is dat niet wonderlijk? Want in het laatste gedeelte van het eerste hoofdstuk van Rut, daar wilde Naomi zelf van die naam niet meer weten. Daar heeft Naomi zelf uitgesproken, noem mij niet Naomi, dat betekent de liefelijke, maar noemt mij Mara. De bitter. Ze wilde nooit meer herinnerd worden aan die naam Naomi. Want er was maar één naam op haar van toepassing, Mara. Maar de schrift noemt Naomi nooit meer Mara. God heeft die naam Mara niet overgenomen. Dat is een diepe gedachte, daar moet u maar verder over peinzen. God neemt soms van zijn kerk de namen die ze zichzelf geven niet over. God blijft die bittere Naomi, bittere Mara, toch Naomi noemen. En daarin zegt de heilige schrijver, de heilige geest dit. Ook al moet je jezelf wegschamen, Naomi. En al moet je jezelf die naam Mara geven.
Voor mij ben je. Toch, Naomi. De liefelijke. Wat een gedachte. Ik denk dat Naomi dat later als een wonder geweest is. Als een wonder. Dat hoewel ze zelf zei die naam Naomi, die heb ik verbeurd. Niet meer de liefelijke, maar de bittere. Wat een wonder dat God niet zegt bittere. Maar dat God tegen zijn bittere kerk, tegen zijn zondige kerk, tegen zijn kerk die zich weg moet schamen zegt. En toch liefelijk in hem, liefelijk in uw koning, in Jezus de Christus. Naomi is als een wijze leidsvrouw hier aan het woord. Ga heen, mijn dochter. En dan gaat er het. Ze gaat op weg. We zien ze gaan in gedachten zo die poort uit. Op weg naar de velden buiten Bethlehem. En daar in die zacht glooiende velden, de velden van Efrata, daar treft ze de velden aan waar de gerst op het land staat. En dan komt ze bij een veld waar gemaaid wordt. En dan gaat ze, staat hier in onze tekst in het derde vers. En zij kwam en zij las op in het veld achter de maaiers. Rut gaat dus achter die maaiers aan het aren zoeken. En laten we dat nu maar ons heel duidelijk proberen voor te stellen. Daar stapt Rut van de weg af, zo het veld op. In Israël en zeker vroeger kende men geen sloten of geen afrasteringen. Nee, je kon zo dat veld oplopen. Men ging het veld op, Rut. En daar dat gedeelte wat afgemaaid is, daar gaat Rut aan het raap. En daar zien we ze bukken. Bukken, daar ligt een aar, daar liggen twee aren. Daar ligt er ook nog een. Ze bukt. Nee, dat is niet makkelijk. De zon brandt. Want als de gerstenoogst plaatsvindt, dan is het in het heetst van de tijd van het jaar. En ze bukt daar steeds op die stoppels die daar afgemaaid zijn door de sikkels van de maaiers. Rut, het zou toch heel wat makkelijker zijn als je nu naar die maaiers toe ging. En daar misschien, zonder dat ze het merkte, in het koren wat nog overeind staat, eens wat afplukt. Dan heb je meteen veel meer. Dan hoef je je voeten niet te pijnigen en zeer te doen aan die stoppels die daar staan. Dat is allemaal wat makkelijk. Maar Rut weet wat God voorgeschreven heeft. In zijn wet. Niet voor de maaiers uit gaan grijpen. Niet het staande koren weg gaan stelen, want dat is diefstal. Maar achter de maaiers. Met voeten die misschien wel verwond worden. Met knieën waar ze misschien soms door de stoppels heen moet kruipen. Maar toch bukkend. Achter de maaiers. En ze is daar ook zomaar niet op dat veld gekomen, nee. We lezen in het vervolg, het is u zo even voorgelezen. Als ze daar op dat veld komt, dan vraagt ze eerst of ze daar mag komen. En of ze mag raken. En met toestemming van de maaiers is daar die vreemde vrouw, die Moabitische, de korrels aan het bijeenvergaderen. Maar wat ligt daar niet ontzaggelijk veel in opgesloten. In opgesloten wat we voor onszelf ook vanuit dit woord mogen opdiepen. Want vergeet het niet. Die gerst, die heeft een bijzondere achtergrond. Die gerst, die wijst op iets wat wij in het woord van God in het voorafgaande gedeelte vinden. Die gerst is een teken van de zegen van God. Die gerst is een teken dat God zijn belofte vervult. Die gerst is een teken dat God genadig is. En dat God zijn volk bezoekt. en het brood geven. En wat zou dat voor Rut geweest zijn? Als ze daar zo'n gerstehalm in haar hand heeft. En die in de zak die ze bij zich heeft doet. Of op haar arm bundelt, hoe dan ook. Dan is elke gerstekorrel een teken van de onverdiende goedheid van God. Wat is dat een wonderlijk werk geweest daar op dat heetst van de dag. Bukkend met zere benen en zere voeten. Op die akker. Elke korrel blijkt van Gods goedheid. God denkt aan zijn genade. God geeft volk wat het niet verdient. Brood. Ach, daar kunnen we veel gedachten aan vastknopen. Hebt u wel eens, laten we zo die vraag maar stellen. De vraag die we aan u stellen, de vraag die er ook is voor mij. Hebt u zo wel eens in uw dagelijkse arbeid de goedheid van God gezien? Hebt u zo wel eens in uw dagelijkse werk de onverdiende zegeningen opgemerkt? Want echt als God aan een mensenleven gaat werken, dan gaat hij tot in de kleinste dingen toe de onverdiende zegeningen van God zien. Ga je dat in je boterham zien? En dat je wakker bent worden? En dat je nog eten en drinken mag, dak boven je hoofd? Want echt, als God ons laat zien wie we zijn, dan moeten we zeggen, Heere, we hebben alles verzondigd. Het wordt zo makkelijk gezegd. Maar als beleefd wordt, dan ga ik zeggen, om maar een paar dingen te noemen. Ik heb het leven verzonden. Ik heb het zo door mijn zonde voor u bedorven, Heere, dat ik geen ademtocht meer verdien. Dat het recht zou zijn als ik dit ogenblik van voor uw aangezicht zou worden weggedaan. Ik heb de hel verdiend. Ik heb het niet verdiend. Dat ik een gezin heb, dat ik vrouw heb en kinderen heb. Ik heb het niet verdiend dat ik nog een betrekking heb. Dat ik nog geld binnenkrijg, dat ik nog eten mag, dat ik nog drinken mag. Het is alles goedheid van u. Hebt u het wel eens gezien? Ook dat is een les waardoor we ook in het gewone leven wat meer aan de grond komen. Dan zijn we niet de eerste die gaan staken. Die gaan protesteren. Want dat is uit de hel. Dat is uit de afgrond. En weet u wat er achter ligt? Dit. Wij hebben recht. Wij hebben recht op ons eten, op ons drinken, op ons loon. En zolang u rechthebbend mens bent, dan bent u op het verkeerde pad, op de weg naar de rampzaligheid. Als u rechthebbend mens bent, dan ziet u ook waar dat heen kan leiden vandaag aan de dag. Want rechthebbende mensen zijn nooit meer tevreden. Rechthebbende mensen protesteren, staken. Rechthebbende mensen die gaan vliegtuigen kapen, die gaan allerlei misdadige praktijken erop nahouden om hun recht te bewerken. Iemand die rechten heeft, die komt terecht in het rijk van de antichrist. Want daar viert het recht van de mens hoogtij. Maar ook dat we ook in ons dagelijkse leven, ook in ons persoonlijke leven, in ons werk, waar dan ook, iets van die gestalte van een Rut mogen beoefenen. Buk. En bukkend leven van het gegeven. Bukkend leven van de onverdiende zegening. Bukkend leven van onverdiende weldaden van boven. Wat zou de Heere verheerlijk worden. En wat zou er nog een kracht uitgaan. Ook in de praktijk van ons leven. Die jaloersmakende kracht. Dat is een man die God vreest. Dat is een vrouw die de Heere tot in de kleinste dingen toe nodig heeft. We kunnen deze dingen ook geestelijk doortrekken, zeker ook. U ziet het, die bescheiden Rut. die als een Moabitische nergens recht op heeft, die bukt. En bukkend ontvangt ze de weldaad. Die heeft ze niet verdiend, die zijn ze gegeven. En dat is nu zo'n les voor u. U, die in uw leven misschien wel die keuze hebt mogen kennen. U die in uw leven gezegd hebt, Heere, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Kijk, hoe ontvangt u nu de weldaad? Hoe ontvangt u nu de zegening? Hoe ontvangt u nu dat God weer eens tot uw hart spreekt? En dat de Heere zijn beloften in uw leven gaat waarmaken? Hoe? Bukt. Dan wordt u wel op die hele akker zichtbaar als een arm. Dan kleeft er wel eens wat van die stoppels aan uw voet. Dan hebben die stoppels ook wel eens in uw vlees gesneden. Want arm worden en bukken, dat gaat dwars tegen ons hoogmoedige hart in. Hebt u er ook zo'n last van? Hebt u er ook zo'n last van dat u wel weet dat u bukken moet? Dat u wel weet dat u onder God moet komen? Maar dat dat hoogmoedige hart dat nu niet wil. Dat dat hoogmoedige hart altijd maar die maaiers voor wil komen. En uit het staande koren een handvol wil grijpen. Ach, we doen er zoveel. Die zo makkelijk mogelijk buiten God om zegeningen willen ontvangen en zich toe gaan eigenen. Kan niet. God heeft het niet verboden. God heeft het niet geboden. En hij weet er ook niet van. En als u daarom altijd alles maar naar u toe kunt halen. En altijd maar de gearriveerde man bent. Zie het na. Want u leeft niet recht. Maar dit is het leven. Dat bukt. Dat minder wordt. Tegen vlees en bloed in. Dat van gegevene leven. Genadebrood. Genadegerst. Zo van de akker mogen rapen. Oh, en dan is dat wonderlijk. Want als u veel bukt, dan ontvangt u ook veel. Dan verwondert u ook veel. Want dan is elke korrel, elke kruimel genade een oorzaak van grote verwondering. En dat is nu zo'n profetelijk leven. Als u in uw leven veel kinderlijk, veel bukkend, uzelf mag verliezen. Veel bukkend, korrelen van genade mag graven uit het woord van de Heer. Als God uit zijn woord tot u gaat spreken. En aan u gaat bevestigen, u die midden in uw zielsverdriet rondgaat, gaat zeggen, ziet hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Als God gaat zeggen dat er een weg is. Als de Heere gaat wijzen op de weg die hij zelf gebaand heeft. Dat er vergeving is. Dat er ontkoming is. Dat er verzoening is. Dat er kracht is voor krachtelozen en hulp is voor hulpelozen. Bukkend leert u het verstaan. Uzelf wordt al armer. U bent zelf de Moabitisch. Maar wat is er een overvloed in die korrelen graan op de akker waar Rut haar eten op verzamelde. Nog iets. Want er staat dat Rut kwam bij geval op de akker van Boas. Ja, dat moeten we goed begrijpen. Boas, die wordt ons in het eerste vers voorgesteld als een rijk man, groot van vermogen. Een man die veel akkers bezat, hij had er meer dan één. En op één van die akkers komt er het. En u staat erbij bij geval. En u weet wat dat betekent, wij zouden vandaag zeggen, bij toeval. Dus is het dan een toeval? kwam Rut zomaar toevallig op die akker van Boas? Dat kunt u nooit zeggen. De Heere heeft Rut op die akker van Boas gebracht. God heeft haar naar die akker van Boas toegedreven, toegeleid. Maar waarom staat er dan bij geval? Kijk, zo was het voor Rut. Rut wist niet van Boas. Rut wist niet wie Boas was. Rut ging erop uit om gerst te zoeken. En nu zonder dat ze iets wist van Boas. Zonder dat ze nu echt die akker uitgekozen had. Ze kwam daar als bij geval terecht. Zonder te weten wat er op die akker zou gebeuren. En zonder te weten dat die akker was van de bloedvriend van Naomi. Dat wordt met dat woord bijgeval uitgedrukt. Rut wist het niet. Ze wist niet van wie die akker was. Maar het is niet buiten Gods voorzienigheid. Niet buiten Gods bijzondere leiding om. Dat zij hier op die akker kwam. Ze moest er zijn. Ze moest er komen. Op de akker van Boas. En dan moeten we nagaan denken over Boas. Hoewel Rut nog niet weet. Wie Boas is. Hoewel Rut misschien zelfs nog helemaal niet van Boas gehoord heeft. Die akker was de akker van Boas. En Boas was een bloedvriend van Naomi. Boas was van het geslacht van Elimelech. Dus die graankorrelen, die gerstekorrelen. Die waren van Boas. Boas, de man die van het geslacht is van Elimelech. Dat is iets waar we vanuit de schrift nog iets meer over mogen zeggen. Want dat geslacht van Elimelech, dat is geen best geslacht. Elimelech ging naar Moab. Mahlon en Chiljon gingen mee. Het is nog om een andere reden geen best geslacht. Want wie was de vader van deze Boas? En wie was de moeder van deze Boas? Je kunt het lezen in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Matthäus. In het geslachtsregister van de Heere Jezus Christus. Daar staat dat Boas een zoon was van Salmon. En weet u met wie Salmon getrouwd was? Met Rahab. Die bijgenaamd wordt de hoer. Rahab de hoer was de moeder van Boas. Elimelech het familielid. En toch, u weet, uit dat geslacht. Uit dat geslacht waar zoveel zondige mensen de naam in hebben zien opgetekend. Uit dat geslacht. Is de Heere Jezus geboren. Hij behoorde tot het geslacht van Boas. Tot het geslacht van Rahab. Tot het geslacht van Elimelech. Hij heeft zich niet geschaamd. Om uit zo'n geslacht geboren te worden. En dan hebt u de lijn. De lijnen in de heilsgeschiedenis. Die ook voor het leven van grote betekenis zijn. Boas, geboren uit een zondige geslacht. Boas is de man die heen wijst naar hem die meer is dan Boas. Naar hem die straks uit Boas en Rut in de lijn van de geslachten zal geboren worden. Naar de Heere Jezus Christus. Boas draagt Jezus de Christus. Naar zijn menselijke natuur inzien. Hij is een drager van de goddelijke linie. Van de komende zaligmaak. Boas is zelf ook een beeld. Wat heen wijst naar die zaligmaak. Niet dat Boas zelf een heilige man was. Boas was net als u en net als ik een schuldig mens. Maar Boas is Juist in deze geschiedenis iemand die ons richt op het werk van de Heer Jezus en op de persoon van de Heer Jezus. Daar ligt dus vanuit Boas een heenwijzing naar het werk en naar de persoon van Christus. En dat geeft ons ook veel stof om te overdenken. Rut op de akker van Boas. Rut bukkend, geschaafde voeten, maar levend van het genadebrood. De gerst opzamelend, de goedertierenheden van God proevend en smaakt. Die gerst die ontvangt ze van Boas. Die gerst die ontvangt ze om de wille van hem die de meerdere is dan Boas. Die ontvangt ze om Jezus wil. Dat is gave van de grote koning. Dat is gave van Christus. En dat is iets wat ook in het persoonlijke leven van grote waarde is. Als God u bezoekt met zijn heil. Als God u uit de ruisende kuil ophaalt. En zijn woord voor u tot bemoediging en troost wordt. Dan is dat gave. Gave van Christus. Ook al is die Christus voor u verborgen. Ook al is die Christus als persoon onbekend. Hij geeft aan zijn volk gave. Zijn volk kan genieten van die gave. Kan die gave bukkend inzamelen. Proef die gave. Ze smaakt die gave. Hij, die groot, die koning, die priester, heeft het verworven, heeft het gegeven. Het is alles uit hem. Dan moet dit alleen. Alleen maar hier naar uitdrijven. En dat drijft het u toch. Dat ge nu de gave van hem hebt geproefd. Iets van de kracht en de troost uit zijn woord tot u is gevloeid. U kunt er toch niet bij leven. U kunt er toch niet bij leven. Want als het op is. Als u die gerst genuttigd hebt. Als die genade bewezen is. En het leven gaat door. Dan hebt u toch weer nieuwe genade nodig. Ja, dan hebt u toch ook hem nodig. Want dat is het geheim. Wat in de volgende verse eigenlijk ligt door. Als een draad door die verse heen ligt geweven. Hij, Boas, gaat laten zien hoe dat rukt. Nu niet alleen maar gave krijgt van het land. Hoe dat Rut nu niet alleen maar deelt van de vruchten van die akker. Maar hoe dat Rut nu ook één met dat volk. Eén van Israël. Eén met Boas kan worden. Door loskopen. Door verlossing. Dat is ook iets wat we in het persoonlijke leven niet moeten verachten. En nooit moeten vergeten. Als u veel troost van God hebt ontvangen. Veel kracht. Als u een belofte ontvangt. Rijk. Kostelijk. Veracht het nooit. Maar vraag of de Heer het doortrekt. Vraag of hij in de belofte zichzelf gaat laten zien. Want de beloften zijn beloften die heen gaan wijzen op hem. En door de schaduwen van de belofte heen gaat hij zichzelf hoe langer en hoe meer openbaar. En gaat uw hart ook zoeken om hem te vinden. Geef me die Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dan hebt u geen rust. Dan bent u niet geborgen. dan hebt u geen volle vrede voordat u Jezus hebt gevonden en voordat u in hem en door hem ingelijfd bent, overgenomen bent, lid bent van het volk van God. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Rijke keuze. Er volgt een grote bemoediging op. Er volgt veel zegen op. Maar daar is Rut pas ten volle. Eén met dat volk. Onderdanen van die God. Waar ze in Israël ingelijfd. De naam van Sions kinderen. Ook laat u nooit rust gegund mogen worden. Voordat u die koning, voordat u dat burgerrecht, voordat u die brief, vrijbrief, van vergeving van zonde, van wassing in zijn bloed, van aanneming tot kind wordt gegeven. Ach, er is zoveel bij hem te vinden. Alles wat bij hem te vinden is, is rijk en is vol en is heerlijk. Zult u nooit blijven staan in uw godsdienstigheid, niet blijven staan in iets wat u misschien 10, 20 jaar geleden ontving. Dat kan niet recht liggen. Want Gods volk wordt verder geleid. Gods volk leert roepen om Christus. Gods volk leert als arme schuldige ontledigde alleen de rust vinden in Christus. En die zegen geven God aan u en aan mij. Opdat gerust mag vinden bij hem die meer is dan Boas. Bij hem die zijn handen uitbreidt. Tot schuldig, tot verloren, tot onwaardig. En hem als onwaardige koren toeschikt. Laat eten van zijn akker. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, Gij zijt de God die uw Zoon gezonden hebt in deze wereld. En Hij heeft zich niet geschaamd om uit Rut en uit Boas, om uit Rahab en uit Salmon geboren te worden. Hij heeft zich niet geschaamd om bij hen te wonen en hun koning en hun God te zijn. En om zijnentwil hebben de heiligen van de oude testamentische bedeling gaven ontvangen. Om zijnentwil heeft Rut haar brood gegeten. Om zijnentwil geeft ge uw kerk woord, uw toezegging, uw vermaning, uw ontdekking, uw vertroosting. Leer ons, Heere, dan maar veel onder hem te bukken. Snijd maar diep in het vlees. Laat de stoppels van die akker onze voeten maar treffen. En laat het zwaard van uw geest maar diep ontleden. U snijdt toch nooit te diep. Want u verkwikt toch ook uw handen heen. Vruchten van Boas akker. Vruchten uit uw gezegende bediening. Heere, wil er ons in onderwijzen. Wil jongeren en ouderen iets van dat grote wonder laten proeven. Laten smaken. Dat u voor buitenstaanders, voor een volk wat het verzondigd heeft, een God van genade wil zijn. En dat u voor die bescheiden bidders, voor die bidders die zichzelf voor u verootmoedigen, alles meebrengt. Om hun ziel te redden van het verderf. En om een nieuw lied in hun mond te leggen. Heere, wilt u met ons allen zijn. Leer ons iets van de dingen die hierin liggen opgesloten. Geef dat we alles van u verwachten mogen. Wilt u deze week op ons neerzien. Ons leiden aan uw hand. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor ziekte. Bewaar ons voor de dood. Wilt u zijn met hen die uitvaart, bewaren op zee. Met hen die hier op het land hun werk hebben, met hen die geen werk hebben. Denk ook aan de moeders in de gezinnen. Denk aan onze kinderen. Geef kracht en trouwheid aan hen die de kinderen onderwijzen. Wil ook in het ambtelijke werk uw zegen schenken. We bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tenslotte Psalm 69 en daar Psalm 65 en daarvan het negende vers. Psalm 65 vers 9 is onze slotzang. De velden zijn bedekt met kudden, de dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden. Het negende vers van Psalm 65. gaat heen in vrede dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.